Dat shalom. Ja, ik moet zeggen, het zijn geen makkelijke tijden waar wij in leven op dit moment. Dankjewel. Ik merk dat overal waar ik kom, ik heb aardig wat discussies gehad met wat links georiënteerde Nederlanders. Nou, dat gaat soms van dik hout zagen met planken. En overal waar ik kom, lijkt wel je woorden op een soort goudweegschaaltje gewogen. Dus dat is interessant, want soms geef ik mijn woorden een duw. En dat blijf ik ook wel een beetje doen, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik wil graag met jullie lezen. Ja, je moet het toch over Jacob en Esau hebben, vind ik nu. Het is actueler dan ooit. Dus ik ga de geschiedenis lezen van Jacob en Esau uit Genesis 25. Ik las je leest de teksten en je interpreteert ze soms vanuit de toekomst. En dan willen die teksten soms ook nog wel qua interpretatie weer wat veranderen. Genesis 25 vanaf vers 19. Dit nu is de geschiedenis van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. En Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Arameer uit Paddan Aram, de zuster van de Arameer Laban, tot vrouw nam. Nu bad Isaac de Heer voor zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden. En zijn vrouw, Rebekka, werd zwanger. En de kinderen stieten in haar binnenste tegen elkander. Toen zeiden zij, indien het al dus gesteld is, waarom overkomt mij dat? Daarop ging zij om de Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw schoot. En twee natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam. De ene natie zal sterker zijn dan de andere. En de oudste zal de jongste dienstbaar wezen. Toen nu haar dagen vervuld waren dat zij baren zou, waren er dan ook tweelingen in haar schoot. En de eerste kwam tevoorschijn, rozig, geheel als een haarmantel. En men gaf hem de naam Esau. En daarna kwam zijn broeder tevoorschijn, wiens hand Esau's hiel vasthield. En hem noemde men Jacob. En Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. En toen de jongens opgroeiden, werd Esau een man, ervaren in de jacht, een man van het veld. Maar Jacob was een huiselijk man die in tenten woonde. En Isaac had Esau lief, want wildbraad was naar zijn smaak, maar Rebekka had Jacob lief. Eens had Jacob een gerecht gekookt en Esau kwam vermoeid van het veld. Toen zeide Esau tot Jacob, laat mij toch slokken van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Maar Jacob zei, verkoop mij dan eerst uw eerstgeboorterecht. En Esau zeide, zie ik ga toch sterven, waartoe dient mij dan het eerstgeboorterecht? Daarop zeide Jacob, zweert mij eerst. En hij zwoer hem. Zo verkocht hij aan Jacob zijn eerstgeboorterecht. Toen gaf Jacob aan Esau brood en het linzengerecht. Hij at en dronk, stond op en ging heen. Zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. Ik weet, dit gedeelte uit Genesis 25, de cultuurfilosoof Dr. F. de Graaf, die heeft er ooit een boekje over geschreven. Misschien heeft u wel eens van gehoord. Het geheim van de wereldgeschiedenis is dat getiteld. En dat gaat over deze geschiedenis van Jacob en Esau. Hij zegt, hier zit eigenlijk het geheim van de hele wereldgeschiedenis ergens in opgesloten. Het gaat over twee mensen. Het gaat over twee volkeren. Maar het is ook een broederverhaal. Het is een genezingsverhaal. Ik moest denken toen ik... Ja, je ontkomt er niet aan dat het conflict in het Midden-Oosten natuurlijk ergens daardoor doorheen gaat schijnen. Laat ik vooraf, ik moest denken aan wat ik hoorde van Raoul Heertje. Raoul Heertje, zegt het u wat? Ja. Nou, zijn vader was een beroemde econoom. Hè? Hij zelf is een stand-up comedian, Joodse Nederlander. En dit was het nieuws, presenteert hij onder andere. Nou, dus hij houdt wel van een beetje humor, zeg maar. Maar Ik zag hem in een programma van BNN VARA samen met Joris Luijendijk. Hij spreekt zich daaruit. Hij zegt, ja, de gevoelens en emoties zijn te groot. En hij zei, het enige wat ik kan... Ja, toen viel hij even stil. En hij zei, ik heb een programma gemaakt een paar jaar geleden. En dat vond ik zo treffend. Met twee vaders. Een documentaire serie. Het ging over leven in Israël. Een deel van zijn familie woont daar ook. Het ging over leven in Israël. En in één van die uitzendingen, hij liet een stukje daarvan zien, waren er twee vaders. Een Joodse vader en een Palestijnse vader. En beide hadden hun dochter verloren. De Joodse vader had zijn dochter verloren door een aanslag van Hamas. Toen al. En de Palestijnse vader had zijn dochter verloren in een incident. De dochter lief was er verder niet bij betrokken, maar werd gedood door een Israëlische militair. En hij zei, het maakt niet uit wat je allemaal weet. Raoul Heertje zegt dat, hè, van de geschiedenis en zo. Nou, dat is een pijnlijke opmerking, want ja, ik ben historicus. Maar de pijn die deze twee mannen hebben, gaat nooit meer weg. En die pijn moet nooit meer iemand hebben, zei hij. En wat doen deze twee vaders? Die vaders hebben elkaar ontmoet. En die gaan in Israël op scholen praten en met mensen praten. En zij confronteren Palestijnen en Joodse Israëliërs. En ze zetten die twee groepen bij elkaar, of ze het nou willen of niet. En dan merken ze in de gesprekken dat hun pijn precies hetzelfde is. Let op, hun pijn is precies hetzelfde. En kennelijk, zegt Raoul Heertje, is dat het enige middel wat werkt tegen de ontmenselijking. Hij zei, dat is het enige waar ik nu wat aan heb in dit conflict. Ik citeer de Joodse vader. De Joodse vader die zegt het volgende. Die zegt in dezelfde documentaire, als ik nu iemand vermoord, krijg ik mijn kind daarmee terug. Als je een ander pijn doet, zegt hij, zal dat mijn pijn verlichten. Hier schuilt geen grote ideologie achter, zegt hij. Je over je natuurlijke woede heen zetten en iets doen met die energie. Die energie is pure kernenergie en creëert de visueuze cirkel van geweld. Jij doodt iemand van ons, wij doden er 10 van jou. En zo gaat het maar door, al 100 jaar. Wat kun je doen met die energie? Dat zei deze Joodse vader. En toen zei Raoul Heertje tegen ons, Nederlanders, we moeten echt harder werken met elkaar om van iedereen te blijven zien dat het mensen zijn. We moeten harder werken met elkaar om van iedereen te blijven zien dat het mensen zijn. Wat ik merk, daarom hebben we het over Jacob en Esau. Het zijn twee mensen, twee broers. Wat ik merk om me heen is een zekere verharding, een zekere ontmenselijking. Van alle kanten, van alle kanten. En heel begrijpelijk, er was een Israëlische auteur. En die zei, en die zat helemaal in het linkse kamp altijd, zit hij nog steeds. Zijn zoon is trouwens omgekomen bij de Libanonoorlog. En hij zei, ja, zei hij, het kost mij moeite en ik vraag me af, en dat vind ik ook wel een hele, ja, wel een hele eerlijke opmerking. Natuurlijk, we hebben het over mensen en je moet niet ontmenselijken, maar ik kan de menselijkheid van de Hamas-terroristen niet meer ontdekken. En dat is ook heel wezenlijk. Ik dacht, en dan gaan we Genesis 25 in, hoor. Het is al bijna verkiezingen, maar het is geen verkiezingspraatje. Maar Hij zei, dus ik kan die menselijkheid niet meer ontdekken. En ik dacht van ja, maar dat is het nu precies. Ik moest denken aan Genesis 3. Genesis 3, dan zitten we helemaal in het begin van de geschiedenis. En dan is die slang, die is daar actief geweest. En dan zegt God tegen de slang in Genesis 3, vers 15. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de hiel vermorzelen. Het kwaad zit in je kop. Als ik kijk naar ideologen. Hamas, dat zijn ideologen. Die hebben een systeem. Ideologen zijn hele enge mensen. Hele enge mensen. Want die zien namelijk geen mensen meer. Die zien principes. En daarvoor moeten mensen wijken. Dat is het ultieme kwaad. Haat God dan mensen? Nee, God haat dat kwaad. God haat het kwaad. Maar ja, ik ben het wel met die Israëlische auteur eens. Soms is die ideologie zo, zit die ideologie zo diep, dat je je afvraagt, is er nog een mens daaronder? Is die mens er nog? Ik werd in het begin, werd ik even, hier ietsie pietsie lichtpuntje, misschien heb je het ook gelezen tussen alle hele nare nieuws door, er was een vrouw met haar zoontje, misschien herken je het verhaal, die was gegijzeld door een Hamas-terrorist op zijn brommer. En ze reden richting Gaza. En toen plotsklaps, breekt er nu menselijkheid door het systeem heen. Plotsklaps liet hij die vrouw en dat zoontje los. Hij stuurde ze weg. En hij rijdt verder terug Gaza in. En die vrouw en dat zoontje, die hebben het overleefd. Waarom? Ik denk dan, een klein stukje menselijkheid breekt door de ideologie heen. Elke ideologie heeft deze ellende met zich mee, hoor. Het is deze doodsideologie van Hamas. Maar ja, denk aan allerlei andere ideologieën die ons geterroriseerd hebben. Ik moest bijvoorbeeld even denken, zo even teruggaan in onze eigen geschiedenis. Als je nog eens in Frankrijk bent en je komt daar in het land van de Kataren. Nou, daar hebben christelijke kruisridders met hun ideologie van het christendom. Ook het christendom kan verworden tot een ideologie, helaas. Elke religie kan daar last van krijgen. Hebben ze daar ongelooflijk gemoord. En vreselijk wat daar ook gebeurd is. Dus het kwaad zit in je kop. En waar begint de vernieuwing? Romeinen 12. U kent dat vers wel. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar daar komt het. Hier wordt het kwaad verslagen. Daar begint het. Maar wordt vernieuwd door de vernieuwing van uw denken. De vernieuwing van uw denken. Denk nooit dat wat je denkt onschuldig is. Nee, wat je denkt, dat bepaalt uiteindelijk je handelen. Je wordt een slaaf daarvan, als je niet oppast. En door die vernieuwing van het denken, word je een slaaf van de Almachtige. Door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. En wat is de wil van God? Het goede. Het welgevallige. Het volkomene. Dat een beetje als ondergrond van deze preek, zeg maar. Jacob en Esau, twee mensen. Twee volkeren. Jacob, daar hebben we soms vooroordelen van. We hebben het vooroordeel net gelezen zelfs. het vooroordeel dat hij eigenlijk een bedrieger is en je weet nooit waar je aan toe bent. Esau, daar hebben we ook vooroordelen over. Esau, dat zijn de volkeren die, ja, die denderen overal maar overheen. En dan begint het, vers 25. Genesis 25, vers 19. We wandelen er een klein beetje doorheen en af en toe zal ik er wat bij zeggen. Isaac, dat is de man die op het altaar gelegen heeft. Dat heeft zijn leven gevormd. Ja, wat doet dat met een mens? En dan hebben we Rebecca, oftewel Rivka. En steeds weer zie je Rebecca, de dochter van Betuel. En dan staat er, Rebecca was onvruchtbaar. Steeds weer als het gaat om het volk van God, dan speelt die onvruchtbaarheid een bepaalde rol. Het lijkt wel alsof het nooit vanzelf kan gaan. Het lijkt wel alsof God daarmee wil zeggen van joh, weet je, het is niet gewoon. Je leeft uit genade. Je kunt een volk van God kun je niet even produceren. Zelfs bij zo'n gemeenschap, je kunt niet zeggen, nou ja, weet je, we laten er een reclameman eens even goed naar kijken, een marketingbureau, hoe kunnen wij groeien? Nou, als je de juiste principes maar toepast, dan ga je groeien en zitten we hier straks met 300 man. Nee, zo werkt het niet. Het blijft een wonderlijke gemeenschap. Jullie zijn met elkaar en wij zijn met elkaar echt een wonderlijke gemeenschap. En dat bedoel ik heel erg positief hoor. Je kunt het ook anders opvatten. Nee, ik bedoel het hartstikke positief. Wonderlijk hoe God ons bij elkaar brengt. En zo begint het hier ook. Rebecca onvruchtbaar. Zou het dan hier gelijk stoppen? Nou, er zijn wel momenten dat je denkt met gemeenschappen rondom Yeshua. Dat je denkt, nou ja, weet je, we wilden laatst het licht uitdoen. Zou het dan hier stoppen? Nee. Nu bad Isaac de Heere voor zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar en de Heere liet zich door hem verbidden en zijn vrouw Rebecca werd zwanger. Hoe kijk je tegen gebed aan? Soms, tenminste, zo ben ik een beetje opgevoed toen ik wat evangelisch werd. Ik ben niet van christelijke kom af, dus ik kwam als tiener, was een jaar of 16, toen kwam ik voor het eerst met het christendom in aanraking. Toen kwam ik in een volle evangeliegemeente terecht. Ik wist niet dat je allerlei smaakjes had, half vol, overvol, maar ik kwam in een volle. Het was hartstikke vol daar. Hè? Ook de zaal was vol. Maar en daar hadden ze de gewoonte, dus ik dacht, nou ja, zo hoort dat, om als je ergens voor ging bidden, dan moest je vooral met heel veel mensen bidden. En soms moest je een nacht door bidden. Dan had ik me opgegeven voor 3 uur 's nachts. Maar ja, ik was 3:05 alweer in slaap gevallen. Dus ik was daar niet zo goed in. Maar ja, het idee bij mij was altijd van ja, wij willen allemaal mooie dingen. Maar God wil niet zomaar meedoen. Dus we moeten hem een soort overhalen. We moeten hem overhalen om iets te willen. En dat noemen we dan bidden. De Heere liet zich door hem bidden. Moeten wij dan God van gedachten laten veranderen? Is bidden dan, God wil niet, maar wij willen zo graag, dus we moeten hem overtuigen. En als je hem lang genoeg aandringt, dan strijkt hij de hand over zijn hart en zegt van ja, vooruit om maar, vooruit om maar. Binnen de Joodse traditie kijkt men er anders tegenaan. Daar zegt men, nee, gebed begint in het hart van God. Gebed is er eigenlijk voor de mens. Het is niet alsof God het nodig heeft. Het vindt zijn oorsprong bij God zelf. En dan dat woord verbidden, daar staat letterlijk een opening maken. Dus met andere woorden, als je gaat bidden, dan komt er op een of andere manier een opening. Er gaat een venster open. Soms, het doet iets met jezelf. God laat een opening zien. Dus de situatie was gesloten. Isaac gaat bidden en er komt een opening. Er komt een venster. De Heer doet een venster open. En zijn vrouw werd zwanger. Rebecca betekent ook letterlijk verbinding. Zij wordt de verbinding tussen de generaties. Ja, dan wordt het langzaam spannend. En de kinderen stieten in haar binnenste tegen elkander. Waarom overkomt mij dat? En dan komt er een tweeling. En ze botsen tegen elkaar, staat er letterlijk in Genesis 25. En over die tweeling, er wordt al gauw gezegd, we hebben net ook Malachi gelezen, waar het gaat over Esau heb ik gehaat. Ja, er zijn in de profeten heel wat harde woorden worden gezegd. Ik heb net, ondertussen zat ik eens even al die profetieën uit Jesaja te lezen, over Edom en over Moab en over Assur en over Egypte. Het zijn allemaal oordeelsprofetieën. En ook over Israël heb je veel van dit soort oordeelsprofetieën. Maar pas daar een beetje mee op, want oordeel, dat is noodzakelijk. Ik zou bijna zeggen, oordeel is noodzakelijk kwaad. Want er moeten dingen worden rechtgezet. Maar als het gaat over haten bijvoorbeeld. We hebben dat gedeelte uit Matthäus 10 gelezen. Dat is ook wel een heftig gedeelte, toch? Wij altijd maar denken dat Yeshua komt om vrede te brengen op aarde. Volgens mij moeten we het kerstfeest maar afschaffen. Vrede op aarde? Nee, het zwaard. Het zwaard. Nou, toevallig moet ik op kerstavond preken. vind ik wel een beetje pot om het dan over dat gedeelte te hebben, moet ik eerlijk zeggen. Maar men heeft mij wel verzocht om iets wat anders te doen dan anders. Nou, ik kom er toch wel op inspiratie. Ja, maar in ieder geval, ja, Yeshua kwam om het zwaar te brengen, maar dan niet om vrede te brengen. Ja, natuurlijk, maar oordeel heeft een soort plek in het geheel. Ik moest bijvoorbeeld denken aan het gedeelte uit Matthäus 10. Even een zijsprongetje hoor. Ik zal proberen onderwijl de tijd ook nog wat in de gaten te houden hoor. Maar in Lucas 2, daar gaat het ook over de geboorte van Yeshua. En daar staat, leg het even naast Matthäus 10. En de engel zeide tot hen, Lucas 2 vers 10, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen. Is dat al gebeurd, die grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen? Nee. Is het zwaard gekomen? Is er heel veel verdeeldheid gekomen? Ja. Maar is Lucas 2 dan te optimistisch geweest? Moeten we dat dan maar schrappen? Moeten we al die gedeelten die gaan over verzoening en over herstel, en moeten we die dan maar schrappen omdat de realiteit kennelijk anders is? Nee, natuurlijk niet. Het een is waar, maar het ander is ook waar. Dus houd dat alsjeblieft altijd vast, want anders word je zo'n doemdenker. Dan zie je overal oordeel en dan zie je overal het negatieve. En is het negatieve dan niet? Ja, zeker is het negatieve, hè? Maar het goede is sterker en het goede overwint. Terug naar Genesis 25. Twee zonen zitten er in haar buik. Even een paar lastige principes. Zeker in een situatie van oorlog. Waarin Israël natuurlijk volkomen gerechtvaardigd is om daar een poging te wagen om Hamas daar te vernietigen. Laat ik daar ook eerlijk over zijn. Ik moest toevallig, ik had mijn leerlingen 5 HAVO, hebben we toevallig over Duitsland, Tweede Wereldoorlog. En toen heb ik ze een stukje laten zien van Bomber Harris. Heeft u er ooit wel eens van gehoord, van Bomber Harris? Nou, Bomber Harris was een Britse kolonel en hij bedacht het volgende. En Churchill en Roosevelt stonden er 100% achter en die bleven dat tot het laatst aan toe ook ondersteunen. Hij dacht, tegen het kwaad van het nazisme, we gaan Duitse steden bombarderen en dat doen we zo goed en zo uitgebreid en zo vernietigend. Dat noemden ze moral bombing, noemden ze dat. Maart, april, Dresden is daar een onderdeel van. zodat die Duitsers zich tegen het regime gaan keren en zich zullen overgeven. Het heeft niet gewerkt. Het heeft niet gewerkt. Toen men later vroeg, en er zijn wel honderdduizenden Duitsers bij omgekomen. En toen men later vroeg aan Bomber Harris, waarom heeft het niet gewerkt? Weet je wat hij toen zei? We zijn te lief voor ze geweest. We hadden atoombommen moeten gooien op die Duitse steden. Met andere woorden, ik zei eens tegen iemand, stel je nou eens voor dat Israël zou optreden als Bomber Harris. Hoeveel doden denk je dat er dan op dit moment gevallen zouden zijn? 10.000? Juist omdat ze dat niet doen, zijn er relatief, in een oorlog is alles relatief, hè, als het gaat om slachtoffers, nog weinig slachtoffers in een heel dichtbevolkt gebied waar de vijand zich verstopt heeft tussen de mensen. Geen Bomber Harris. Twee volkeren. En het eerste wat belangrijk is, beide, zowel Jacob als Esau, zijn geboren op grond van het gebed van Isaac. Jacob en Esau, geboren uit het gebed van Isaac. Esau staat symbool voor de volkeren. Jacob voor het volk van God, Israël. Ze komen ook allebei uit dezelfde moederschoot. Toen ik dit weer las, dacht ik, ja, Raoul, Heertje, je hebt natuurlijk hartstikke gelijk. Het is dezelfde pijn, het is dezelfde moederschoot. Ik denk, die moeder die zo'n Hamas-terrorist gebaard heeft, stel je eens voor, die heeft haar kind warm gehouden, die heeft haar kindje gekoesterd, die heeft met haar kindje geknuffeld. Uit dezelfde moederschoot. En de moederschoot is in de Bijbel de plek van de barmhartigheid, van de ontferming. Ze komen allebei uit de plek van ontferming. Het is het symbool van zorg, van verzorging. En uiteindelijk is het Gods bedoeling dat ze weer in diezelfde moederschoot terechtkomen. Ja, moet ik even denken aan Nicodemus. Kun je weer terug naar de moederschoot? Ja, je kunt weer terug naar de moederschoot. Maar niet op dezelfde manier. En hieruit volgt, het begin van elk mens is uit God. Daarom moet je ook niet ontmenselijken. Want als je gaat ontmenselijken, ontmenselijk je ten diepste jezelf. En dan word je een ideoloog. Dan word je geen aardige mens door. Dus het begin van elk mens is uit God. En als een mens geboren wordt, dan staat God zelf aan het begin. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. De dagen die geformeerd werden toen nog geen daarvan bestond. God heeft je gezien voor je eerste dag. Toen je nog aan je leven moest beginnen. Hij heeft je gewild en hij heeft je bedacht. En het kwaad kan alleen maar mensen kapot maken. Het kwaad kan zich ergens nestelen in het hoofd van je. Maar het kan geen mensen scheppen. En alleen van God wordt gezegd, hij sprak, laat ons mensen maken. Ja, en ik geloof, maar ja, misschien ben ik wel een beetje dwaas hoor, dat kwaad ook niet het laatste woord heeft. Dat ergens onder dat kwaad, als dat kwaad vernietigd wordt, hoeveel oordeel daar ook voor nodig is, als dat kwaad vernietigd wordt, komt de mens weer tevoorschijn. En soms, als je naar de ellende kijkt, dan kun je dat bijna niet geloven. Ja, je gelooft iets wat je nog niet ziet. Misschien is dat wel juist geloven. En dan staat er, ja, het geheim van de wereldgeschiedenis krijgen we nu. Volgens dokter F. de Graaf. Twee volken zijn in uw schoot en twee naties zullen zich scheiden uit uw lichaam. De ene natie zal sterker zijn dan de andere en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen. Ik vraag wel eens aan leerlingen, binnenkort heb ik het weer over het Midden-Oosten conflict. In een van mijn klassen, VWO 5, gaan we daar 2 maanden lang mee aan de slag. En dan vraag ik wel eens aan ze, jongens, wie is nou de sterke partij en wie is nou de zwakke partij? Nou, u weet wel wat ze zeggen dan, hè? Wat zeggen ze dan? Israël is de sterke partij en de Palestijnen zijn de zwakke partij. Ik zeg, wacht even, ik moet iets breder trekken. Trek naar het Midden-Oosten is iets breder. Want we hebben het over Arabieren en we hebben het over Joden. Even gechargeerd, hè? Ik zeg, hoeveel Arabieren zijn er? Want die hebben één ding gemeenschappelijk, ze zijn eigenlijk allemaal tegen de Joodse staat. Nou, dan komen we tot een aantal van ongeveer 220 miljoen. Ik zeg, hoeveel Joodse Israëli's wonen er in Israël?
9.
Ja. 6, 7 miljoen. Tel ik even de Arabische Israëli's nog even niet mee. Ik zeg, dus 220 tegen 7. Ik zeg, wie is dan de sterke? En ze hebben nog geen olie ook. Oh ja, dus als je dat breder trekt, dan liggen de verhoudingen wat anders. Ja, ja. Even een aanleiding van Genesis 25. Ja, ik kan me nu al voorstellen, als sommige mensen deze lezing laten beluisteren, dan ben ik in sommige kringen niet meer welkom vanaf nu. Maar het zij zo. Hè? Ja, het is echt waar hoor, het is echt waar. De oudste zal de jongste dienstbaar wezen. Dit is het geheim van de wereldgeschiedenis. Een tijdje geleden was ik in Sneek, was hartstikke leuk. We hadden het daar over de kunst van het mens worden, 's middags. We hadden daar 's middags nog wat studies eraf nageknoopt. En dan hadden we het ook over Genesis 12. Dit is de kern van Genesis 12. Al die volkeren die veel sterker zijn dan Israël, al die volkeren die vinden uiteindelijk hun zegen, hun bestemming in Israël. Ze vinden hun bestemming in Israël, want zegen is tot je bestemming komen. Nou, zo kijken we naar Jacob en Esau. Er wordt iets losgemaakt. Trouwens, tussen haakjes, dit is ook wel een stukje goddelijke humor. Ja, humor heeft vaak te maken met pijn. Hè? Waarom is Joodse humor zo haarscherp? Omdat het vaak geboren is uit pijn. Kijk eens naar deze wereld. Wie hebben het voor het zeggen? Verenigde Staten, China, allerlei andere grote landen, de Europese Unie, grote machtsblokken. En wat doet God nou in zijn heilsplan? Dat doet hij voortdurend. De hele Bijbel is eigenlijk één grote proclamatie daarvan. De Bijbel is geschreven door de underdogs, door de verliezers, door het slavenvolk uit Egypte, wat uiteindelijk een eigen land kreeg. Altijd weer diezelfde onderstroom. En wat doet de Heere God? Hij zet de wereldorde op zijn kop. En hij zegt, uiteindelijk zullen al die machtige volkeren, zullen dat kleine, zwakke landje Israël dienen. Dat is profetie. Je moet wel een beetje profeet zijn, wil je dit met droge ogen nu kunnen beweren natuurlijk. Maar de goddelijke realiteit, ja, het zal wel gebeuren. Op de een of andere manier. Ik weet nog niet precies hoe. Maar God is creatief. En hij schakelt ons daar op de een of andere manier ook bij in. En zo zie je dat God de orde omzet. En dat zie je natuurlijk al ook bij Yeshua zelf. Yeshua zelf die kwam als goddelijk, hij heeft die godheid volledig afgelegd. Hij werd een mens, maar nog niet een gewoon mens. Nee, hij ging nog een stapje dieper. Hij werd een slaaf. Hij werd een doulos genoemd. Een man die regelmatig ziek was waarschijnlijk. Als je Jesaja 53 leest, een man van smarten. Jesaja 53 geeft ook een soort afbeelding weer van Yeshua. Hij zag er niet uit. Dus aan alle kanten. Hij riep zijn discipelen uit Galilea. Een beetje de achterbuurt van Israël in die tijd. Dus overal zie je hetzelfde principe. En dat zie je hier al in Genesis 25. Het geheim van de wereldgeschiedenis. En eerst komt de eerste tevoorschijn. Rossig, haren mantel. De naam Esau, ruige. En dan komt de tweede tevoorschijn. Oh nee. Nee hè. Daarna komt zijn broeder. Komt zijn broeder tevoorschijn. Wiens hand Esau's hiel vasthield en men noemde hem Jacob. Nou, ik heb het idee dat ik hier tegen allemaal deskundigen praat hoor. Dus soms heb ik het idee, ach, ja dat weten we, ja dat weten we, ja dat weten we ook. Nou, dat is mooi zo. Het is leuk om eens bevestigd te worden in wat je al wist. Hey, Esau de ruige, Esau de man van het veld, Esau die zelden rust vindt, Esau die in een soort eeuwige competitieslag verwikkeld is. In een soort economische strijd, survival of the fittest. En dan hebben we Jacob. En wat doet Jacob? Wiens hand Esau's hiel vasthield. En men noemde hem Jacob. Nou, u kent het verhaal wel hoe Jacob aan de term bedrieger komt, want dat hebben we nog gelezen met elkaar vandaag. He, waarom noemen we Jacob bedrieger? Nou, dat heeft Esau bedacht. Dat heeft Esau bedacht. Je zou kunnen zeggen, de propagandaoorlog was al begonnen. Nou, die propagandaoorlog is nog steeds aan de gang hoor. Maar dat is de propaganda van Esau. Jacob, Israël, dat zijn allemaal bedriegers. Die mensen kun je niet serieus nemen. De eeuwige Jood is daar uit de voorschijn gekomen. De eeuwige Jood in de westerse geschiedenis was iemand die altijd de boel belazerde. Nog steeds heersen er allerlei vooroordelen. Dat vind ik zo ongelooflijk gemeen. Als je nu kijkt, er wonen 45.000 Joodse Nederlanders in ons land. En dat antisemitisme, dat neemt weer hand over hand toe. Ik vind het echt heel erg. Anja die zei aan de ontbijttafel, toevallig vanmorgen. Ze zei, dat moeten we gewoon niet wat doen. Moeten we gewoon niet wat doen. Nou moet ik zeggen, ik ben niet zo van het doen. Ik ben meer van het lezentjes houden, lesgeven. Ja, dat is mijn manier van doen. En toen zei ze, joh, weet je, zou het niet een goed idee zijn, zou nu even aan het uitzoeken, om gewoon een enorme bos bloemen te sturen naar de synagoge in Amersfoort. Als een soort, als een soort warme groet. Dus zijn we nu aan het uitzoeken, want er valt nog geen eens mee. Want er is namelijk niet zomaar een adres waar je het heen kunt sturen. Ja, dat heeft natuurlijk dit soort oorzaken. Misschien wel een leuk idee. Misschien zouden we dat door heel Nederland heen moeten doen, denk ik. Maar ja, ik ga het niet organiseren. Maar door heel Nederland heen moeten doen. Als er nou elke synagoge in Nederland is een fantastische mooie bos bloemen sturen. Gewoon vanuit onze christelijke gemeenschappen. Als een soort hart onder de riem. Hoe mooi zou dat zijn? Huh? Nou ja goed, wij zijn bezig dat in Amersfoort een beetje te organiseren. Hoe kwam ik hierop? Oh ja. Jacob, zijn naam. Bedrieger. De eeuwige Jood. Natuurlijk. Wie geeft zijn... Waarom zou Jacob bedrieger genoemd worden? Natuurlijk was dat niet zijn naam. U weet allemaal wat zijn echte naam is. Ja, Israël wordt het later, hè? En notabene, dat heeft ook weer met Esau te maken. Dat Jacob Israël wordt. Jacob betekent letterlijk de vasthouder. Degene die de hiel vasthoudt. Dus hij krijgt zijn naam naar wat ze zien. Hij houdt die hiel van Esau vast. En ik denk, ja, dat is de diepste roeping van ons als gelovige gemeenschappen. Wij moeten op de een of andere manier die hiel van Esau vasthouden. Als je kijkt naar onze situatie in ons prachtige Nederland. Want ja, dat denk ik wel eens hoor, als je naar sommige andere plekken op deze wereld kijkt. Houd dat land vast. Ik moet, zolang er nog een Miniam is, zolang er nog rechtvaardigen zijn, hou dat volkje van ons vast. Maar in het groot ook. Jacob is geroepen om Esau vast te houden. En dat doen ze ook nog steeds. Dat doen ze nog steeds. Dus vasthouders. Doorzetten. En vooral Esau blijven vasthouden. En dan, en ik ga bijna afsluiten, want er valt nog veel meer over te zeggen, maar ik moet ook de tijd een klein beetje in de gaten houden. Eén ding nog wel even, mocht je dat nog nooit gehoord hebben, dan moet je dat nu toch maar even horen. Het zijn broeders. Dus het is een familierelatie. Toen de jongens opgroeiden, werd Esau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Maar Jacob was een huiselijk man die in tenten woonde. Ja, ik vind het onbegrijpelijk, ik heb niet andere vertalingen op nageslagen in het Nederlands, dat dit er gewoon nog steeds staat. Heeft iemand een andere vertaling? Lees eens voor, staat daar wat anders? Dit is de NBG. Ja, natuurlijk. Welke vertaling is dat? De Herziene Statenvertaling. Halleluja voor de Herziene Statenvertaling. Dat ik dat ooit nog eens zou zeggen. Maar ja, huiselijk is natuurlijk flauwekul. Je moet het vertalen met een oprecht man. Er staat in het Hebreeuws het woordje taam. Dat kun je vertalen met eenvoudig. Nou, en daarom hebben ze hier een soort parafrasevertaling gekozen in de MBG. Een huiselijk man. Nee, eenvoudig, dat betekent enkelvoudig. Hij was een man uit één stuk. Maar ja, ze waren allemaal al in de propagandaoorlog getrapt van Esau. Toen dachten ze, ja, je kunt hier toch niet een oprecht man gaan vertalen. Want even later zou hij toch de boel belazeren. Nou, dus weer een ander verhaal, gaan we het er niet over hebben. Ik denk dat het daar volgende week over gaat. Hè? Maar in ieder geval, hij was een oprecht man. Hij was een man uit één stuk. Je wist wat je aan hem had. Hij hield vast. Dus hij hield ook vast aan dat eerstgeboorterecht. Daarin was hij dus heel vasthoudend. Linksom of rechtsom, het kwam hem toe. Ga ik afsluiten. Ja, gedonder in de familie. Isaac had Esau lief, want wildbraad was naar zijn smaak. Maar Rebekka had Jacob lief. Ja, dat is niet handig. Eens had Jacob een gerecht gekookt en Esau kwam vermoeid van het veld. Toen zei Esau tot Jacob, laat mij toch slokken van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf hij hem de naam Edom. Maar Jacob zei, verkoop mij dan uw eerst geboorterecht. Ja, hier is ook wel discussie over dit vers. Is Jacob hier nou die sluwe Jood? Let op. Propagandaoorlog. Of is het anders? Er zijn ook tradities die zeggen, ja, maar wacht even, Rebekka, die had natuurlijk Jacob al lang uitgelegd hoe het zat met dat eerstgeboorterecht. En met de profetie die was uitgesproken. En bij eerstgeboorterecht, dan denk je, nou, dat is mooi. Dat is mooi als je dat hebt. Maar Rebekka had hem ook uitgelegd. Door dat eerstgeboorterecht, daar horen verantwoordelijkheden bij. Want als je de eerstgeborene bent, ben jij verantwoordelijk voor je broeders. Yeshua wordt de eerste onder de broeders genoemd. Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich voor deze mensheid. En Jacob, ja, die had al lang gezien. Dat kan Esau helemaal niet dragen. Ik neem dat van hem over. Ik ga dat voor hem dragen. En Jacob zei, dus dat is een ander verhaal. Jacob zei, verkoop mij dan uw eerst geboorterecht. En Esau zei, zie, ik ga toch sterven. He, daar staat een woord wat betekent, zie, ik ben stervend. En dat kun je anders vertalen, maar dat is een beetje een lastige vertaling. Ik ben bezig te sterven. Esau ziet dat zijn leven zich op een doodlopend spoor bevindt. Hij zegt, mijn leven zit op een doodlopend spoor. Dus neem het van mij over. Ik ben stervend, bezig te sterven. Ik zit op een doodlopend spoor. Waartoe dient mij dan het eerstgeboorterecht? Esau kwam vermoeid van het veld. Hè? Ik moest wel eens denken aan die uitspraak van Yeshua. Komt allen tot mij. Ja, maar zegt er nog wat achteraan. Hè? Die vermoeid en belast zijt. Ik denk wel eens, God wacht net zo lang tot we vermoeid en belast zijn. Want voor die tijd zijn we de stoere Esau. Spierballentaal, argumenten, discussies. Voor die tijd, ik zeg het tegen een leerling ook wel eens. Ik zeg, joh, weet je, je wil niet, prima, moet je het niet doen. Doe je het op je eigen manier. Als het nou niet lukt, kom weer terug. En soms lukt het nog ook. Ja, dan sta ik mooi in mijn hemd. Maar in ieder geval, dan komt het op een later moment wel. Maar op het moment dat je vermoeid en belast bent, dan is er een opening. En zo ziet Esau, ik ben vermoeid, ik ben belast. Ik kan die last van het eerstgeboorterecht niet dragen. Ik zit op een doodlopende weg. Jacob neemt het over. En daarop zei Jacob, zweert mij eerst. Hij zei, zie, ik ga toch sterven, waartoe dient mij dan het eerstgeboorterecht? Daarop zei de Jacob, zweert mij eerst. En hij zwoer hem. Zo verkocht hij aan Jacob het eerstgeboorterecht. Toen gaf Jacob aan Esau brood en het linzengerecht. Hij at, dronk, stond op en ging heen. Zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. Ja, hoe gaat dit nu verder? Nou, moet je voor zelf maar eens lezen in Genesis 33. Een paar hoofdstukken verder komen ze elkaar weer tegen. En er is een hoop tijd tussen geweest. En Jacob is bang dat Esau zal vermoorden. En dan in Genesis 33 vers 4. Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. En zij weenden. Laat ik nog een laatste persoonlijk iets vertellen over dat wenen. Misschien, ik heb het in Sneek ook verteld. Ik moest daar wel weer aan denken toen ik een tijdje in Israël studeerde, in Jeruzalem. Toen maakte ik daar van nabij een aanslag mee, ook door Hamas. Maar vooral wat daarna gebeurde, ja, dat is echt Genesis 33. Er was een jonge man en die riep heel hard Allah Akbar. En die draaide het stuur van de chauffeur om en die bus die ging het ravijn in. Maar daar zaten 13 van mijn klasgenoten in die bus. Want ik zat daar in een klas met 20 leerlingen, 21. En toevallig zat ik niet in die bus. Want die bus ging naar Tel Aviv. He, je weet dat Jeruzalem is voor jongeren niet zoveel te beleven. Maar Tel Aviv wel. En we gingen naar het strand. Het was zomer. Dus we gingen lekker zwemmen aan het strand. En die klasgenoten van mij, die zaten dus op weg naar het strand. En 13 overleven het niet. Die zaten in die bus. En ja, de volgende dag, dat was natuurlijk bizar wat je dan allemaal meemaakt. Wij zaten s'avonds, ik zat op de universiteit in Jeruzalem, Mount Scopus, Hebrew University. En we daar studeren Joodse Israëli's, dus we studeren ook Arabische Israëli's, Palestijnen, heel veel buitenlanders, heel veel Amerikanen en een verdwaalde Nederlander. Maar en wij zaten daar s'avonds op die kamers, zaten we met elkaar, met alle klasgenoten, Amerikanen, Palestijnen, Joodse Israëli's, die verdwaalde Nederlander. En we zaten daar op de kamer naar die beelden te kijken en te huilen. Daar moest ik even aan denken bij Genesis 33. Dat kwaad, dat moet vermorzeld worden. En de mens moet weer tevoorschijn komen. En wat zal er dan wat afgehuild worden? Amen. Amen.